In kasteel Oud-Wassenaar heeft een gebeurtenis plaatsgevonden van buitengewoon grote betekenis voor de economie van ons land. De ondertekening namelijk van de stichtingsakte van de Nederlandse Gasunie. Namens de regering tekende minister De Paus van Economische Zaken het document dat de ontginning van het enorme aardgasreservoir onder de provincie Groningen mogelijk maakt. In een samenwerking van de overheid, staatsmijnen, Shell en Esso zal dit reservoir geëxploiteerd worden tot nut van de algemene Nederlandse energievoorziening. Er is reeds een buizennet van 3000 kilometer in het land aanwezig. Maar er zal nog een centraal net van hoge drukbuizen moeten worden aangelegd om de toevoer naar alle hoeken van het land te verzekeren, opdat de 450 miljard kubieke meter gas geëxploiteerd kunnen worden.
Ja, nog geen vuiltje aan de lucht, hè?
Nee.
Ja, dat was dus 4 maart 1963 het heugelijke nieuws met een blij muziekje. Toen de heren van de staatsmijnen, de NAM, de minister van Economische Zaken en de voorlopers van Shell en Exxon een overeenkomst tekenden waarin uiteen werd gezet hoe de gaswinning in Groningen in zijn werk zou gaan. Wat er precies in die overeenkomst stond, dat was altijd geheim. Tot het Dagblad van het Noorden het deze week naar buiten bracht. Het document van toen biedt een interessant inzicht in hoe anno 1963 de kosten, de baten en de verantwoordelijkheden in zaken de gaswinning tussen overheid en industrie zijn verdeeld. We bespreken het document, van historische achtergrond tot toekomstige consequenties, met bij ons de gast, hoogleraar bestuursrecht Herman Breuring. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg, dit is een scoop van het Dagblad van het Noorden. Een document dat echt 35 jaar geheim is gebleven.
55.
Ach, sorry, 55.
Nou, niet helemaal geheim, want er is al over geschreven, onder andere door Herman Damveld, een wetenschappelijk publicist, en ook Margriet Brandsma en anderen. En het document is ook volledig ingebracht in een juridische procedure in de zaak Nijhoff. Nijhoff had het stuk ook in zijn bezit.
Het was helemaal niet geheim.
Het was onderdelen waren niet geheim, laat ik het zo zeggen. Maar het aardige is dat het nu integraal beschikbaar is. En ook met de voorafgaande stukken. Dus je kunt ook achterhalen hoe bijvoorbeeld de minister van Justitie er in de tijd over dacht, minister Beerman.
Maar wat zijn er nou zaken die uit dat document blijken, waarom mensen het er nu over hebben, waarom het nu bijzonder is, wat we nog niet wisten, waar alleen vermoedens over waren?
Nou, de vermoedens waren altijd dat de overheid een flinke vinger in de pap heeft. Maar die vinger is wel een heel dikke vinger gebleken. Het komt er eigenlijk op neer dat Energiebeheer Nederland, en dat is de opvolger van de oude staatsmijnen in die tijd, een gelijkwaardige partner is van NAM. En daartussenin zit dan een stille maatschap. Maar in die zin is de overheid dus ook wel een echte partner. En dat heeft consequenties voor de aansprakelijkheid.
Want nu wordt er natuurlijk gesproken over die aansprakelijkheid. Dat is waar het nu allemaal om gaat. En de teneur is dan dat de eigenaars van de NAM, de Shell en de Exxon moeten gaan betalen als er te betalen valt. En dat die kosten dus niet op de staat kunnen worden afgewenteld. En uit dit document blijkt dat de overheid gewoon net dezelfde aansprakelijkheid heeft als de andere partners.
Ja, want er waren wel argumenten om te zeggen dat de overheid ook wel mee aansprakelijk is, bijvoorbeeld omdat de overheid enorm veel profijt heeft gehad. Maar hier zitten nog extra argumenten in. Omdat Energiebeheer Nederland gelijkwaardige partner was, ja, dan zit je er gewoon heel ver in. En dat is ook in die zin wel opmerkelijk, omdat in het regeerakkoord op twee plaatsen wordt benadrukt, NAM is verantwoordelijk.
Ja, het regeerakkoord van nu hebben we het dan over.
Het regeerakkoord van nu.
Ja, want wie heeft dat ook eigenlijk gezegd? Hè? De overheid moet richting geven en de overheid moet sturing. Maar we zijn niet verantwoordelijk. In eerste instantie zijn die maatschappijen verantwoordelijk.
Nou, zo staat het in het huidige regeerakkoord. Maar dit document geeft aan dat het toch echt wel anders ligt.
Ja, en hebben we het dan echt over 50%, om maar even een getal te noemen? 50% verantwoordelijkheid overheid of aandelen overheid? Of hoe?
Ja, daar kun je nog moeilijk over doen hoe die verhouding precies is. Kijk, de overheid betaalt sowieso al veel mee aan die schadeafhandeling. Want in die stille maatschap, waar Energiebeheer Nederland en NAM partners in zijn, zit er een verrekenmodel waardoor de overheid sowieso al 40% voor haar rekening neemt aan schade. Hè, maar ook qua opbrengst. Ja, en daarnaast zijn er nog royalties en belastingen. Dus de overheid heeft ook altijd heel veel eraan verdiend. 90%.
Want voor buitenstaander, zoals ik ook ben, lijkt het alsof Wiebes nu een groots gebaar heeft gedaan. Hè, eindelijk een minister die zegt, nou ja, het moet nu gewoon opgelost worden en we betalen, punt uit, klaar. Dat lijkt een koersverandering, of is het nu zo dat Wiebes inzage heeft gehad en gedacht heeft, ja, hier kunnen we toch helemaal nooit meer onderuit. Dit moeten we gewoon doen.
Nou, ik denk dat, dat minister Wiebes ook wel heeft gezien hoe groot de problemen zijn. En dat hem dat ook hiertoe heeft gebracht door deze kanteling. Want dat is het wel. Dat de overheid...
Ja, of gewoon dat hij het stuk beter heeft gelezen, of niet?
Mag ik even nog een vraag bijmaken? Is het niet zo simpel dat dit document uit 1963... zou dat bijvoorbeeld in handen van de belangenbehartigers van het Groningse volk, wat zich gedupeerd voelt, een ding kunnen zijn? Zeggen, oké, overheid, als niemand betaalt, moeten jullie betalen?
Het is een extra argument, ook in juridisch opzicht, ja.
Zullen we even teruggaan naar 1963, naar het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en waarbij er dus behoefte blijkbaar is aan geheimhouding. Kunt u dat uitleggen?
Ja, kijk, bij Delfstof is natuurlijk altijd de vraag, wie verdient eraan, het bedrijfsleven of de overheid? Ga je het nationaliseren of laat je het over helemaal aan, is het voor de aandeelhouders? Dat is een vaste strijd. En ik zei net wel, we weten ook gezien die overeenkomst dat de overheid er heel diep in zit. Aan de andere kant heeft de overheid hier in Nederland het ook in die zin wel goed gedaan, dat men heel veel eraan heeft verdiend, meer dan het bedrijfsleven. En B, ook altijd heel veel invloed heeft gehad, ook via die geheime maatschap, via Energiebeheer Nederland. En dat is dus op zichzelf heel positief, zou je in een bepaald perspectief kunnen zeggen. Het probleem was dat de internationale bedrijven, toen de Bataafs, nu Shell en in de tijd ook Standard Oil, nu Exxon, ook handelden in het Midden-Oosten. En daar had je diezelfde vraag, hoe moet je nou de overheid zien en de markt? Wie verdient eraan, aandeelhouders of kort gezegd de oliesheiks? En men wilde voorkomen dat in het Midden-Oosten bekend werd dat de overheid er zoveel hier in het Westen van de winsten opstrijkt. Dus men had belang om het geheim te houden, althans de oliemaatschappijen, om het geheim te houden vanwege hun handel in het Midden-Oosten. Dat was de reden.
Dus even simpel vertaald, als het hier zo zou kunnen dat de overheid het meeste eraan verdient, in het Midden-Oosten ook. En dat was voor Shell en Exxon een onwenselijke situatie.
Ja, want dan zouden ze veel meer de winst moeten inleveren. En die prijzen waren in die tijd al niet zo heel gunstig. En ook was het daarom dat in 1960 de OPEC is opgericht. De OPEC-landen zouden weten hoe dat in Nederland gaat, dan zou men daar een beroep op doen.
En ik begrijp dat er nog meer geheim was, want er ook tussen Shell en Exxon bestonden geheimen.
Ja, toen die ontdekking kwam, kijk, Shell had niet zoveel met gas. Shell zat in de olie. En Exxon had wel wat meer met gas. Aanvankelijk heeft men ook daarom moeilijk gedaan over de exacte omvang. Die omvang is per ongeluk naar buiten gekomen via een Belgisch lid van een Europese energiecommissie. Die zei het gaat over 300 miljard kuub of zo. En toen kreeg men in de Verenigde Staten door dat men door Shell voor de gek werd gehouden.
Bij Exxon werden ze wakker? Hey.
Werden ze wakker. Toen hebben ze op het hoogste niveau, okay, maar ook letterlijk in een gebouw ergens op de 17e verdieping of zo gezegd, hier klopt iets niet. En toen is een steward ook heel snel hierheen gevlogen om te onderzoeken hoe het zat. En aanvankelijk is hem ook gezegd, nou ja, maar het stelt allemaal niks voor. En vervolgens is men erachter gekomen dat het toch anders lag. En wat er ook een probleem was, Shell dacht, wat moeten wij met het gas? Nou, we kunnen het misschien wel gebruiken voor energiecentrales. Het probleem was dat de partner, Standard Oil, leverde stookolie voor die energiecentrales. Dus daar zat men elkaar in de weg. En uiteindelijk is het aan Standard Oil Exxon te danken dat het gas naar de huishoudens is gegaan. Dat is bij toeval zo een beetje bedacht.
Maar het klopt dat ze toen al in 1963 de omvang precies kenden, want dat is natuurlijk belangrijk voor de afspraken die je gaat maken.
Die omvang dat, dat loopt snel op. We horen net, in 1960 dacht men 40 miljard. In 1961 al 105 miljard. In 1967 wisten we dat het om 2000 miljard kuub zou gaan. En nu denken we aan in 2010 2700.000 kuub. En nou, misschien is het nog 100.000 meer of zo. Dus het
begrijp ik, maar is er toen, met de kennis van hoeveel het is er toen iemand geweest, of zijn er partners geweest, of zijn er deskundigen geweest die hebben gezegd, oeh, dat is zoveel, daar zitten risico's aan vast?
Nee, over aansprakelijkheden, ook schades en dergelijke is eigenlijk nooit gesproken.
Er is nooit over nagedacht of de aarde misschien ging beven, nee, of andere ellende.
Er is niemand die dat heeft voorzien?
Ja. Jawel, in 1963 hadden we Willem Meiborg, dat was een ingenieur, en die heeft toen al op de risico's geweest. Maar ja, hoe gaat het met klokkenluiders? Die worden meteen als een gekkie weggezet.
Want hij was iemand die het zou moeten weten?
Hij was ingenieur, dus hij wist zeker wel iets van de situatie af. Hij heeft er toen voor gewaarschuwd. Is vervolgens ook onheus bejegend vanuit NAM. Later is hetzelfde trouwens overkomen in 1989, Meent van der Sluis. Die een soort Willem Meiborg, en die Willem Beton werd genoemd, want het was een stevige kerel. En een soort actiegroep opgericht, maar ook die is verguisd. Die voorspelde dat er aardbevingen waren als gevolg van de gaswinning. Maar ook dat is ontkend. En er is natuurlijk een traditie van ontkenning, want ik heb ook wat toevallig gevonden, even meegenomen, een kopie uit het Dagblad van het Noorden van 29 januari 1972. En daar staat dan: in Den Haag had bodemdaling in het Noorden geheim willen houden. Ja. Dus dan heb je al verhalen over bodemdaling en dat wordt dan ontkend. Nou, later hebben we hetzelfde gezien met betrekking tot de aardbevingen en de schade.
Ja, ja.
En dus altijd eerst een patroon van ontkennen. En later blijkt het helaas anders te zijn.
En dus ook 55 jaar lang geheimhouding trachten over de afspraken.
Ja, zeker.
Ja. Er zijn afspraken gemaakt. Is er bijvoorbeeld, wat staat er bijvoorbeeld in over het winnen van het gas? Moet de hele voorraad leeggezogen worden, als het ware? Ik kan een van de partners nu zeggen: meneer de minister, u zegt wel 12 kuub, maar we willen het gewoon opmaken.
Nou, het is met die gaswinning zo, die concessie is verleend na die nota de Pauws 1962. En daarvoor was er een commissie van de Grinten.
Pauws was de minister van toen, hè?
Ja. Van Economische Zaken, ja. De NAM moet die concessie hebben. En het was toen ook zo, gebaseerd nog op een wet uit de Franse tijd, 1810. Een prachtige Franse naam ook nog, die wet. En het kwam erop neer, als je een concessie geeft, dan is die ook in beginsel eeuwigdurend. En bovendien gaat ook de eigendom van het gas over.
Maar dat betekent dus, en wat betekent dat precies voor de hoeveelheid gas die er mag worden gewonnen? Als een van de partners zegt, we willen het gewoon helemaal opmaken, al het gas eruit halen, dan hebben ze een poot om op te staan via dit document?
Dan is er wel een argument. Maar goed, dat zit juridisch wat ingewikkeld in elkaar, omdat je ook nog een publiekrechtelijk besluit moet hebben. Een instemmingbesluit, waar de afgelopen jaren veel over te doen is geweest, met procedures bij de Raad van State. Dus zo simpel is het niet. Maar wat wel een probleem is, als je als concessionaris eigenaar bent, dan en de gaswinning wordt enorm teruggeschroefd, dan zou je kunnen zeggen, je krijgt te maken met onteigening. Wilt u overheid vergunning verlenen betalen?
Ja,
dus dan komt er een claim van
vergoeding, claim.
Ja, dan komt er een claim van NAM naar de overheid.
Oké, dus dat kan ook nog. Op basis van dit document mede?
Nou ja, op basis van dit document en ook de achterliggende wetgeving.
Samenvattend, Herman Breuring, is dit document klip en klaar over de verantwoordelijkheden en dus ook de aansprakelijkheid.
Ja, hoewel die aansprakelijkheden spelen nog veel meer argumenten, hoor. Maar dit is een heel belangrijk document in dat kader.
Hartelijk dank voor deze toelichting, Herman Breuring. Overigens, wie er benieuwd is naar die heer Meiburg, die u noemde, dat was niet meneer Beton, hè, maar degene de andere, de klokluider. Hij speelt een belangrijke rol in onze tweedelige serie van Het Spoor Terug, getiteld Groningen en het aardgas. En dat is online te beluisteren naar onze site.
Ja, dat is ook Willem Beton.
OVT.
Oh, wel Willem Beton.
Willem Beton. Programma over de onvoltooid verleden tijd.